Wie mij niet kennen, mijn naam is Olaf de Napel. Ik begin me gewoon voor te stellen hier in Berea, dat is ook wat. Ik ga al lang terug hier in deze kerk. In 2005 werd ik hier jongeren werken, net na mijn theologieopleiding. En dat heb ik ook geloof ik zo'n 5 jaar gedaan, tot eind 2009. En ik ben voorganger in een kerk in Zwolle. En zo af en toe dan vind ik het ook heel leuk om weer toch een beetje thuis te komen. Dat is altijd wat Ruben ook al zei, toch een beetje zo'n thuiskomgevoel. Dus ik denk 1 keer per jaar of zo, of 2 keer per jaar spreek ik ook in Noord, Berea Noord, de andere locatie. En soms ben ik ook nog hier. Het is leuk om allemaal bekenden hier te zien. Rick, hey. Leuk man, mooie dingen ook meegemaakt hier. En fijn om vanmorgen ook hier te zijn en samen het woord van God te openen. Dus Ruben vertelde al, dat doen we vandaag uit de psalmen. En we lezen samen Psalm 51. Waar staat voor de koorleider een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht nadat hij met Batseba geslapen had. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonde. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraken rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat de waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart.
Neem het majoraan mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat me ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef me de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in een geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Een intense psalm. Een psalm die ons terugbrengt op een plek waar wij misschien als mensen liever niet komen. De plek waar onze schuld zit. De plek waar onze zonde zit. Is je wel eens opgevallen dat het leven van een christen niet altijd alleen van bergtop naar bergtop leidt? Maar dat er ook al ken je God, ook al woont de geest van God in je hart, dat er soms patronen in je leven kunnen zijn die niet zo makkelijk oplosbaar zijn. Patronen waar je in vastzit, waar je moeilijk van loskomt. Het verschil tussen een gelovige en een ongelovige is denk ik niet dat een ongelovige altijd zomaar op los leeft en doet wat hij waar wil en zondigt. En dat een gelovige altijd heilig is. Dat is juist niet zo. Dat is ook de frustratie van veel bijbelschrijvers. Dat die oude patronen soms nog zo diep in je hart zitten. Maar het verschil is wel dit, dat een gelovige mag leren om met zijn zonde heel kwetsbaar bij de Heere God te komen. En in Psalm 51 gebeurt dat. Lezen wij over David, een heel duister moment van zijn leven. En zien we hoe hij struikelt, maar hoe hij ook met zijn schuld bij God komt. En zijn gebed is, Heer, raak mij aan en vernieuw mijn geest. En ik denk dat dit een belangrijk gebed ook is voor ons. En ook een belangrijk voorbeeld wat David hier geeft. Ook al is hij heel diep gegaan. Maar wat voor David geldt, dat geldt ook voor jou. Je bent uitgenodigd om bij God te komen zoals je werkelijk bent. Als je bij God komt, hoef je je nooit op je best te presenteren. Hoef je niet je zondagse pakje aan te trekken en je van je sterke kant te laten zien. Het is ook niet zo dat er een verschil moet zijn tussen ons leven door de week en ons leven op zondag. Soms zeggen aanbiddingsleiders dat wel eens, hè, van joh, laat nou eens alles achter en kom gewoon bij God. Wat ze daarmee natuurlijk bedoelen is, laat de ruis achter. Probeer je nou eens te focussen op Gods aanwezigheid. Maar wat ze daarmee niet bedoelen, hoop ik, is laat je patronen van door de week achter en kom nou eens op een heel andersoortige manier bij God. Want als je bij God komt, dan wil God je juist ontmoeten zoals je echt bent. Hij wil de echte jij zien. Met al je lek en gebrek, met al je tekortkomingen. En dat gebeurt hier in Psalm 51. Het is een hele intense psalm. Was van de week was ik met mijn dochter aan het afwassen. En ze vroeg mij, pap, moet je nog preken komende zondag? En ik zei, ja, ik ga naar Berea Noord. Of naar Berea de Maten. En Jel zei, hey, wat leuk. En waar ga je over preken, pap? Ik zeg, nou, ik ga spreken over Psalm 51. Weet je wat erin staat? Ze zegt, nee. Ik zeg, nou, er is een liedje over. Created me a clean heart. Die kende ze wel. En ik zeg, nou, dat is Psalm 51. En ik zeg, weet je ook wat de aanleiding is? Waarom David deze psalm bad? Dat de Heere God een zuiver hart in zijn binnenste wilde scheppen. En ze dacht even na en zei, ja pap, had hij niet overspel gepleegd of zo? Ik zei, ja, dat ongeveer, ja. Maar eigenlijk, Jaël, nog veel erger. David heeft niet zomaar overspel gepleegd met een mevrouw die dat ook graag wilde. Wat hier gebeurde, lijkt meer op een verkrachting dan zomaar overspel plegen. En dat niet alleen. David heeft ook de man van die vrouw laten vermoorden. En ze zegt, echt pap? En ik zeg, ja echt. Ja, maar David is toch die grote man uit de Bijbel? Ik zeg, ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar mensen zijn vaak toch ook heel slecht. En ieder mens heeft ook zo een schaduwzijde. En David had een enorme schaduwzijde. Ja, maar pap, als dat zo is, waarom moet ik dan eigenlijk nog in de Bijbel lezen? Wat heeft deze gast mij dan nog te leren? Mijn dochter is zo slim, hè. Want dat soort vragen moeten eigenlijk door je heen gaan wanneer je 51 leest. Dat je denkt, David, zo diep ben ik nooit gegaan in mijn leven. Wie ben jij om mij de les te lezen? Dat is één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is, we zien hier ook iets van de grootheid en de genade van God. Die niet alleen David welkom heet in het diepste seizoen van zijn leven, maar die ook jou welkom heet in het diepste seizoen van jouw leven. Wat er ook in jou omgaat, hoe diep jij ook bent gegaan. Psalm 51 laat zien, je kunt nooit zo diep zijn gegaan dat je niet meer welkom bent bij God. En dat geeft iets aan over het karakter en het hart van God. Wat is nou de aanleiding van Psalm 51? We lezen erover in 2 Samuel, hoofdstuk 11. En het is goed om daar even bij stil te staan. Daar staat bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin de koningen gewoonlijk te strijden trokken, stuurde David opnieuw een leger erop uit onder leiding van Joab, zijn aanvoerder. En zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Hier ligt al iets opgesloten wat een klein beetje zo'n bodempje gaat creëren voor de zonde die uiteindelijk gaat ontstaan. Het is het voorjaar, het leger trekt erop uit, David had er eigenlijk bij moeten zijn. Maar David is niet meegegaan, hij delegeert de hele opdracht aan Joab en hij blijft zelf in Jeruzalem achter. Nou, misschien had hij daar een goede reden voor, misschien moest hij wel het land besturen vanuit Jeruzalem, maar in de tekst wordt daar niks over genoemd. Wat we verder zien in die tekst, we lezen over een koning die zijn draai niet kan vinden. Een koning die, om het maar zo te zeggen, gewoon een beetje staat te lantefanten. Die zich een klein beetje als een tiener gedraagt. Er staat dan expliciet, op een keer stond hij aan het eind van de middag op uit zijn rustbed. Weet je wel, dat doen mijn kinderen ook als ik ze niet eerder het bed uittrek. Tegen het eind van de middag stond hij op en wat ging hij doen? Hij ging het dak op en dan staat er en hij liep wat heen en weer over het dak van zijn paleis. Ik zie hier een koning die niet lekker in zijn vel zit. Een koning die maar wat doet, die rondjes loopt, die zich verveelt, die een beetje hangt, een beetje lantefant. En terwijl die dan daar over dat dak heen en weer loopt, staat er beneden zag hij een vrouw die zich aan het baden was. Je moet je voorstellen dat het dak van het paleis en je kijkt zo uit over de stad, over al die tuintjes. En David kijkt zo en opeens, daar ziet hij wat. En hij kijkt en hij ziet een prachtige vrouw. Een naakte, prachtige vrouw die een bad neemt. Niet in de hoop dat David haar zou zien, maar gewoon een bad neemt. Omdat ze elke dag daar een bad neemt in de beschutting van haar eigen tuin. En dan kan het gebeuren, hè, dat je soms in je leven iets ziet wat je eigenlijk niet mag zien. En dan heb je een keuze. Wat doe ik? Keer ik me af? Of kijk ik en blijf ik kijken? Iemand zei een keer, je kunt er niks aan doen als er een vogel over je hoofd vliegt. Maar je kunt er wel wat aan doen als die een nestje in je haar wil bouwen. En David, hij keek en hij bleef kijken. En er wordt een zonde wordt in zijn hart geboren. En er valt gelijk op hoe groot deze David is. Kijk, normaal gesproken als mensen een zondig patroontje in hun leven hebben, dan houden ze dat liever verborgen voor de buitenwereld. Hè? Dan schaam je je daarvoor en dan denk je, ik hoop maar dat niemand dat ziet. Nou, maar sommige mensen zijn zo groot en zo machtig, onbeschaamd kunnen die zondigen. En dat is ook wat hier gebeurt. Er staat dan in vers 3, hij liet uitzoeken wie ze was. Dus hij zag dat, hij bleef kijken, hij roept zijn personeel erbij en hij laat gewoon even uitzoeken, hé, wie is die knappe vrouw? En hij laat niet alleen uitzoeken, nee, in vers 4 staat, hij liet haar ook bij zich halen. Dus hij geeft zijn personeel de opdracht om naar die vrouw toe te gaan en om haar mee te nemen naar het huis van David. En dan staat er in vers 4, en hij sliep met haar. Deze vrouw had daar niet om gevraagd. Je kunt gerust zeggen, hij verkrachtte haar. Je kunt gerust zeggen, hij vernielde haar leven. Kijk, wat hier gebeurt is zo inktzwart. En er zijn wel eens mensen geweest die zeggen, ja, maar die Batsheba die heeft daar waarschijnlijk zelf om gevraagd. Niets in de tekst wijst daarop dat Batsheba hier om gevraagd had. Dat is echt hoe mannen daar soms naar kunnen kijken. Hè? Ja, die vrouw die vraagt daar zelf om. Moet je maar niet zo gekleed gaan, weet je wel. Moet je maar niet s'avonds laat daar nog fietsen. Moet je je maar niet baden daar. Maar dit is niet de zonde van Batsheba. Batsheba is die slachtoffer van de zonde van een man die zich niet kan gedragen. En dan lezen we vervolgens dat David van de ene in de andere zonde struikelt. Hij neemt haar mee en hij slaapt met haar. Een paar versen later wordt duidelijk dat Batsheba zwanger is geraakt uit die nacht. Terwijl haar eigen man niet thuis was. Die was aan het vechten in het leger van de koning. Probleempje, want wat zou hij ervan vinden als hij straks thuis komt? Lang verhaal kort, David legt die man van Batsheba om. Die wordt vermoord. En eventjes later wordt Batsheba geacht om bij hem te gaan wonen in het paleis. Heb je wel eens gerealiseerd wat dit betekent? Eerst die afschuwelijke verkrachting. Vervolgens zien dat je eigen man vermoord wordt. En vervolgens een gedwongen huwelijk. En moeten gaan wonen bij de man die zich niet kon misdragen. En ook nog eens zijn kind moeten baren. Dat is de inktzwarte geschiedenis achter Psalm 51. En dan staat er in 2 Samuel 11 vers 27. Dat God het allemaal heeft gezien. Er is geen nacht zo diep. Er is geen zonde. En God ziet het. God weet precies wat in jou omgaat. God weet precies wat jij en ik, wat wij uitvreten. En dan staat er, naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. En wat doet God? God stuurt de profeet Nathan naar David toe. Nathan gaat. Een moedige stap van Nathan. Want de koning op de vingers tikken, dat vraagt moed, zeker in die tijd. Want als de koning dat niet bevalt, dan gaat je kop eraf. Maar Nathan, profeet van God, is trouw aan wat God van hem vraagt. En hij gaat naar Nathan, of hij gaat naar David. En hij gaat eigenlijk op een hele zachte manier. Hij komt binnen met een verhaaltje. Je zou kunnen zeggen een dramastukje. We hebben hier ook drama mensen in de gemeente. Nathan voert een soort dramastukje op. Hij vertelt een verhaaltje. Hij zegt, koning, er is iemand in uw land en die is zo schatrijk. Die heeft allemaal geiten en allemaal schapen en die komt om van de welvaart. Maar deze rijke man die heeft een buurman. En die buurman is hartstikke arm. Die heeft maar 1 lammetje. En nu kreeg die rijke man, die kreeg bezoek van een vriendengroep. En omdat hij eigenlijk niet een van zijn eigen schaapjes of geitjes wilde slachten, pakte hij dat ene schaapje van zijn buurman en slachtte dat en zette dat zijn gasten voor. En David boos. Hij zegt, wie is deze slechte man? Nou, koning, die man, dat bent u. 12 vers 7. Toen zei Nathan, Die man, dat bent u, koning. Dit is wat u hebt gedaan. En u dacht dat ik het niet wist. Misschien dacht u wel dat God het niet wist. Maar God weet het allemaal. En wat u gedaan heeft is slecht in de ogen van de Heer. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed heb ik je gegeven. En vrouwen erbij. De heerschappij over Israël en Juda heb ik jou gegeven. Als het nog te weinig is, ik zal je nog veel meer willen toevoegen. En dan de vraag, vers 9. Maar waarom? Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door zoiets slechts te doen? Zo. De waarom-vraag. Waarom heb je dit gedaan? Ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt. Dat is wat God hier zegt. Hij zou het ook tegen jou en mij kunnen zeggen. Waarom blijf je nou toch zondigen? Moet je zien hoe ik je gezegend heb. Terwijl er allerlei stromen vluchtelingen nu aan de rand van Wit-Rusland kou lijden, honger lijden, mag jij in Nederland wonen? Je hebt een dak boven je hoofd, notabene. Je hebt allerlei zegeningen van mij gekregen. Maar waarom blijf je nou toch zondigen? Dat is de intense vraag van de profeet. En hij komt aan bij David. En dan staat er in vers 13, David antwoordde: ik heb gezondigd tegen de Heer. En toen zei Nathan: de Heer vergeeft u die zonde, koning. U zult niet sterven, maar, let op, omdat u de vijand van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Ook dit vertelde ik tegen Jael. Oneerlijk, zei ze. Vind ik eigenlijk ook. Wat kan die baby daar nou aan doen, hè, denken wij. Maar even los daarvan, op abstractieniveau. Zonde heeft altijd een consequentie. Dat is in ieder geval wat de Bijbel hier duidelijk maakt. Zonde heeft altijd een consequentie. Om maar even bij de seksuele zonde te blijven, want daar gaat het hier over. Als een man overspel pleegt, of een vrouw, dan kan God dat vergeven. Nathan zegt ook, de Heer vergeeft u die zonde. Ja. Maar zonde heeft altijd een consequentie. De consequentie van zo'n overspelen gedrag is wel dat je huwelijk misschien aan diggelen ligt. En dat het misschien jaren tijd kost om vertrouwen te herstellen in de relatie. Zonde heeft altijd een consequentie. Als een man naar porno kijkt, of een vrouw, heeft dat ook altijd een consequentie. Kan God je dat vergeven? Natuurlijk kan God dat vergeven. Maar de consequentie is wel dat je bijdraagt aan een inktzwarte porno-industrie. Waarin soms jonge meisjes uit Oostbloklanden worden opgehaald en ergens naar een funzig achterkamertje worden gebracht. Zodat mannen of vrouwen dat soort dingen kunnen zien, terwijl hun eigen kinderen veilig op bed liggen. Kan God dat vergeven? Ja. Zonde heeft wel altijd een consequentie. En de consequentie van de zonde van David was: Batseba's leven is verwoest. Uria is dood. De baby is dood. Alles is kapot. En David schrijft Psalm 51. Het is een psalm die ons laat zien hoe wij met onze zonde bij God kunnen komen. Wanneer dingen kapot zijn gegaan. Ik loop heel kort met je langs 4 thema's. En ik heb nog 5 minuten ongeveer, dus ik moet dat heel snel doen. In de eerste plaats zien we David. Nadat dit alles gebeurd is, David gaat heel diep door het stof. Staat in vers 3. Wees mij genade, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was me schoon van alle schuld en reinig mij van mijn zonde. Dit is heel diep te doorheen gaan. Heer, ik heb genade nodig. Ik heb uw erbarmen nodig. Heer, ik heb het nodig dat u mijn daden teniet doet. Vraag aan jou, wanneer ben jij voor het laatst op zo'n manier bij God gekomen? Niet alleen je snelle gebedjes van: Heer, wilt u mij beschermen vandaag? Wilt u zorgen dat ik een fijne nacht heb? Dank u wel voor het eten. Amen. Heer, kijk in mijn hart. Ik heb het nodig dat u daar heel diep van binnen dingen gaat herstellen. En lieve vrienden, soms is onze evangelische cultuur ook wel een soort van oppervlakkige cultuur. Ben je het daar met me eens? Dat we soms ook gewend zijn aan die boodschap van vergeving. Dat we te snel over onze pijn heen stappen naar de vergeving. Heer, ik heb gezondigd, maar dank u wel voor vergeving. Amen. Maar ik geloof dat het kruis van Jezus Christus nooit een verpletterende indruk op ons leven zal maken als we niet ook heel expliciet in ons eigen hart zien waarvoor wij die genade van Jezus nodig hebben. En David hier, hij ziet zijn schuld en hij is er misselijk van. Hij is er kapot van en hij schreeuwt het uit. Heer, wees mij genadig. Dat is de houding waarmee je bij God mag komen. In de tweede plaats, David beleidt zijn zonde heel expliciet. Psalm 51 is een hele intense psalm, niet in de laatste plaats, omdat wij precies weten waar de schuld van David zit. Vers 1, voor de koorleider. Een psalm van David. Let op. Toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Batsheba geslapen had. Dit is expliciet. Wanneer wij onze zonde belijden aan God, dan mag dat ook heel expliciet. Er staat in 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde belijden, is God getrouw om die te vergeven. Belijden, mensen, is heel belangrijk. Niet omdat het zonder die belijdenis per se niet vergeven wordt, maar het expliciet belijden maakt ook dat je stilstaat bij je eigen gedrag, dat je dat expliciet belijdt. Ik had vroeger een vriendje en we hadden kattenkwaad uitgehaald en zijn moeder kwam erachter en we moesten daar naartoe en hij zei, oh sorry mam, en hij wilde alweer weggaan en zijn moeder vroeg, sorry waarvoor? En toen moest hij het allemaal gaan vertellen, weet je wel, wat hij dan verkeerd had gedaan. Kijk, sorry zeggen is moeilijk, maar sorry waarvoor en uitleggen wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, dat is eigenlijk nog veel moeilijker. En toch is het heel genezend en toch is het heel heilzaam om dat te doen wanneer je bij God komt. De Bijbel nodigt je daartoe uit. Natuurlijk moet je ook hier weer uitkijken voor kramp. Ik had een ander vriendje. En die was opgegroeid in een vrij strakke kerk. En die had ook gehoord van alles wat je niet belijdt aan de Heere God, dat wordt ook niet vergeven. En die was altijd bang dat hij naar de hel ging, omdat hij was vergeten om iets aan God te belijden, wat hij misschien wel had gedaan. En heeft hij echt last van gehad. Hij zei, soms lag ik echt een uur in mijn bed, lag ik maar te malen van, is er nog iets gebeurd? Want als ik het niet belijd, gaat de Heere God me dat ook niet vergeven? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. De Heere God vergeeft je niet op grond van jouw belijdenis, maar op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Maar het is wel goed om op hartsniveau met God ook dat gesprek aan te gaan. David, hij gaat heel diep door het stof en hij belijdt zijn zonde heel expliciet. In de derde plaats, David neemt de volle verantwoordelijkheid voor zijn zonde. Vers 5. Hij zegt, ik ken mijn wandaden. Zegt hij tegen God, hè? Ik ken mijn wandaden, ik ben me steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ja, natuurlijk heb ik gezondigd tegen Batsheba, tegen Uria, tegen de baby enzovoort. Maar uiteindelijk heb ik u pijn gedaan, heb ik uw glorie aangetast. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. David gaat er heel diep doorheen. Hij zegt gewoon, ik ben schuldig. Wat David hier doet, is het tegenovergestelde van wat wij heel vaak doen. Ik weet niet of je dat herkent, maar het is vrij makkelijk om met allerlei verzachtende omstandigheden te komen, toch? Ja, ik heb het wel gedaan, maar dat hebben we al van Adam en Eva geleerd, hè? Met de appel of de mango of de kiwi, ik weet het niet. Maar ze hebben gegeten. God kijkt Adam aan. Ja, heb ik wel gedaan, maar die vrouw, hè, die u trouwens gemaakt heeft en aan mij gegeven heeft, die vrouw is begonnen. Ja, zegt de vrouw, maar de slang is begonnen. Schuld afwentelen. Herken je dat? Ja, ik heb het wel gedaan, Heer, maar het zit in mijn genen. Mijn ouders waren ook al zwak op dit gebied. Of ja, ik heb het wel gedaan, alleen ja, ik bedoelde het niet zo. David had dat ook kunnen doen. Ja, Heer, ik heb het wel gedaan, maar ja, Heer, ik had gewoon mijn dag niet. Ik liep me te dralen op dat balkon. En opeens zag ik haar en trouwens, ik dacht eigenlijk dat zij ook wel wilde, Heer. Maar ik kan het mis hebben. En Heer, ik ben koning en het is een eenzaam beroep, hoor, Heer God, om koning te zijn. Het is echt heel eenzaam. U bent zelf koning, u weet hoe Heer, verzachtende om. David doet dat niet. David zegt gewoon, ik ben schuldig. Ik ken mijn wandaden. Ik ben me van mijn zonde bewust. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Uria is dood. Batseba's leven is verwoest. De baby is dood. Het komt allemaal door mij. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Mag je ook doen. Op die thema's waar je zonde hebt in je leven. Waar je ziet, goh, daar maak ik soms dingen kapot. Mag je zeggen, ik ben schuldig, Heere God. En ik wil daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ik kom door het stof naar u toe. Ik beleid het expliciet. En ik wil zeggen, ik ben schuldig. Ik neem verantwoordelijkheid. En in de laatste plaats, David gelooft ook in een God van nieuwe kansen. In een God van nieuwe kansen. Zelfs als je zo diep bent gegaan. Vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Dit is het gebed om vernieuwing. Ruben had het er net al over. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Heer, ik loop soms zo tegen mezelf aan. Tegen mijn eigen zonde, tegen mijn eigen doodlopende weggetjes. Ik heb het nodig dat u met uw geest van binnenuit dingen in mijn leven gaat vernieuwen. Vers 13. En Heere God, verban mij niet uit uw nabijheid. Dat is een mooi gebed. Verban mij niet uit uw nabijheid. Heer, het zou een ramp zijn als ik niet meer met u kan leven. Als deze zonde voor eens en altijd tussen u en mij in zal staan. En tegelijkertijd, verband mij niet uit uw nabijheid, zegt mij ook zoiets als, hij is nog steeds in Gods nabijheid. Want alleen in Gods nabijheid kun je dit ook zeggen tegen God. David weet, ik ben in zijn nabijheid. En hij gelooft, en God is in staat om dingen in mijn leven te vernieuwen. En dan vers 17. Hiermee sluit ik ook af hoor. Dus de band mag wel vast rustig komen. Ontsluit mijn lippen, Heer. En mijn mond zal uw lof verkondigen. David gelooft in een God van nieuwe kansen. Het is een bijzonder gebed. Ontsluit mijn lippen, Heer. Weet je wat mij dat zegt? David was een aanbidder. Maar deze aanbidder mocht tijdelijk van God niet aanbidden. Het was alsof God tijdelijk zijn mond had toegesloten. Soms kun je zo diep gaan. En heb je eigenlijk het recht niet om te zingen, maar kun je maar beter stil zijn en overdenken waar je schuld zit. En daar heel nederig mee bij God komen. En deze aanbidder die zo van zingen hield, hij mocht tijdelijk niet zingen voor God. En nu heeft hij het allemaal beleden en hij zegt, Heer God, wilt u mijn lippen opnieuw ontsluiten? Mag ik alstublieft opnieuw uw lof verkondigen? Mag ik opnieuw zingen voor u? Vers 18, u wil van mij geen offerdieren? In brandoffers en mijn tienden en mijn kerkbezoek en mijn taken in de gemeente, hoe goed die ook zijn, daar gaan we straks wat van horen ook. Maar uiteindelijk schept u daar geen behagen in. Het offer voor u is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Dat geldt voor David, dat geldt ook voor jou en dat geldt ook voor mij. Als wij ons hart zo voor God neerleggen en we zeggen, Heer God, we hebben u nodig, we hebben genade nodig. Dan mag je op die genade rekenen. Op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. David mocht die genade al ontvangen op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Al was Christus nog niet eens gestorven. Maar teruggrijpend heeft ook hij vergeving ontvangen op grond van het offer van Christus. En ook voor jou en voor mij geldt dat. Als je genade nodig hebt, dan gaan we dat straks ontvangen terwijl we de maaltijd nemen. Ik wil kort voor je bidden en dan gaan we luisteren naar een prachtig lied dat ons voorbereidt op de maaltijd. Zullen we onze hoofden buigen voor God? Heere God, we komen bij u. Niet op ons best deze ochtend. Maar we zijn bereid, Heer, om ons van onze slechtste kant ook te laten zien. U weet wat in ons huist. U kent die patronen die misschien wel genetisch zijn. Misschien ook wel een andere oorzaak hebben. En daar kunnen we op wijzen. Maar we willen vanmorgen vooral zeggen, Heer, ik ben schuldig. Ik loop soms zo tegen mezelf aan. Ik heb het nodig dat u dingen in mijn leven herstelt. Ik heb uw genade nodig. Uw vernieuwing. Ik heb uw geest nodig die mij van dag tot dag vernieuwt. Heer, we komen door het stof naar u toe, zoals David dat deed. En misschien terwijl we straks naar het lied luisteren, willen we ook expliciet onze gedachten bij u brengen. Dat zeggen, Heer, ik speel geen mooi weer voor u. U kent mij toch al helemaal. Maar ik leg het gewoon bij u neer. Ik neem de volle verantwoordelijkheid. En ik geloof in een God van nieuwe kansen. Ik geloof dat u mij niet loslaat. Maar dat u met uw geest ook verder gaat met mij tot de dag van Christus. Waarop u alle dingen nieuw maakt. En tot die dag mag ik gedenken wat Christus voor mij heeft gedaan. Door samen met mijn broers en zussen kwetsbaar en open te zijn. En ook de maaltijd te ontvangen. In Jezus' naam.